Fred Box, and I'm still alive.
Voordat we verder kunnen met dit verhaal, moeten we eerst terug naar 20 januari 1942. Het vriest die dag 10 graden in Berlijn. Een man met een eenmotorig vliegtuig zet de landing in op een witbesneeuwde vlakte net buiten de stad. Hij zet zijn toestel neer in de tuin van een enorme villa aan het water. De piloot heet Reinhard Heydrich. En hij heeft een tas bij zich met daarin onder meer papieren die zorgen voor de aanleg van vernietigingskamp Sobibor. De plek waar het jaar daarop Ilse Wagner wordt vermoord.
In deze podcast volgen we het leven van Ilse Wagner. Zomaar een meisje in de Tweede Wereldoorlog. Bijna elke herinnering aan haar leven is door de nazi's weggegumd.
Bijna, want één schoolvriendinnetje schreef over Ilse in haar dagboek. En goede kans dat jij die naam ook hebt zien staan, want het is het dagboek van Anne Frank. Maar dit is niet het verhaal van Anne, want dat verhaal ken je waarschijnlijk al. Dit is een podcast over een meisje dat bij Anne in de klas zat en ineens verdween.
In dit verhaal bekijken we de oorlog nou eens niet door de ogen van een icoon, van een held. In plaats daarvan duiken we in het leven van een meisje dat anders niemand zou kennen. Want wij vinden dat dat niet kan. Nazi's die een leven zomaar weggummen. We gaan haar zoeken.
Ik ben Richard Grootbot en samen met Patty Lou Middelleenheer en schrijfster Jannie van der Molen ben ik op zoek. Dit is Weggegumd, een podcast van Audiodroom in opdracht van NH Media over de zoektocht naar Ilse Wagner, een verdwenen vriendin van Anne Frank.
In de vorige aflevering moest Ilse ineens voortaan overal een jodenster dragen.
Geef me je jas maar, Ilse, dan naai ik die ster erop.
Een lijst met de naam van haar vader, Alfred Wagner, erop heeft de zoektocht naar informatie over werkkamp Balderhaar behoorlijk op zijn kop gezet.
Tot nu toe, wat we wisten, we kwamen ze alleen uit Groningen.
Wat deed Alfred daar? We vinden steeds meer informatie over wat de vader van Ilse is overkomen.
Wagner, dit is de eerste. Eberkamp Wagner. Alfred, ik heb hem.
En we krijgen eindelijk contact met het jongetje dat in hetzelfde huis als Ilse woonde. Freddy Marks.
I was about 6 or 7 years old. So that's a long time ago.
Ik heb hem gesproken. Zometeen hoor je het hele gesprek met Freddy en wat hij zich nog kan herinneren over die behoorlijk grimmige tijd aan de president Steinplantsoen in Amsterdam.
In de grote villa aan het IJsmeer stapt Reinhard Heydrich de vergaderzaal binnen. Een van de papieren in zijn tas is een briefje, meer is het niet, van Rijksmaarschalk Göring. Het is een briefje van een paar regels dat de geschiedenis in zal gaan als die Ermächtigung. Heydrich krijgt in dat briefje toestemming om alles te doen wat nodig is, alle erforderlichen Vorbereitungen und materielle Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage. Met dat briefje heeft Heydrich zijn handen vrij om alles te doen en te laten om de Joden om te kunnen brengen. Het briefje maakt Sobibor mogelijk.
De trein die ons naar Sobibor zal brengen, komt piepend en krakend Kamp Westerbork binnenrijden. Wanneer de deuren opengaan, zegt oma... Veewagons. Ze gaan ons vervoeren met veewagons. Moeder zegt... Er zijn vast geen andere treinen meer. Het komt door de oorlog. Alle treinen zijn op. Maar als de volgende dag de grendel van de wagon achter ons dichtvalt... weet ik dat dat niet waar is. Dat wij zelf het vee zijn geworden.
Op die ijskoude januaridag in die enorme villa... spreekt Reinhard Heydrich niet met de echte top van de regering. Hitler, Himmler en Göring zijn er die dag niet bij. Dit is het echelon vlak onder de top. De mensen die het beleid gaan uitvoeren. Het doel van de Wannsee-conferentie, zoals deze bijeenkomst later zal heten... is dan ook niet om toestemming te krijgen. Die is er al. Het doel is om de uitvoerders duidelijk te maken dat Reinhard Heydrich gaat bepalen hoe zij de Endlösung gaan uitvoeren. Hoe ze dus ook Ilse gaan vermoorden.
Oranje, de stem van Zijden Nederland.
I'm Fred Marks.
Hi, Fred.
And I'm still alive.
I'm still alive, zegt Fred Marks. Hij leeft nog. En eindelijk heb ik hem aan de lijn. Er was een lange zoektocht voor nodig, maar dit is hem dan. Het jongetje dat in de oorlog bij Ilse in één flat aan het president Steinplantsoen woonde in Amsterdam-Oost. Ik spreek hem samen met zijn dochter Kathy, die net zo nieuwsgierig is als ik. Zij heeft nooit eerder geweten dat hij in de Tweede Wereldoorlog in het ghetto woonde. Zij hoort eigenlijk nu pas hoe hij erin slaagde de oorlog te overleven, terwijl Ilse werd weggevoerd.
It's odd how I can remember some things very vividly and other things I just don't. I mean, I'm going back a long time.
Yes, you are.
I am 87 years old now. So that's a long time ago.
Ik hang aan zijn lippen. Het is 80 jaar geleden. Sommige dingen kan ik me nog prima herinneren, zegt hij. En andere dingen weet ik gewoon niet meer.
We took them into the house. What? I'm not understanding how that happened. I think the way I put it together, perhaps it was the Dutch underground that got this information.
We hebben ze in huis genomen. Maar ik begrijp niet goed hoe dat is gelopen, zegt Freddy Marks. Ik denk dat het verzet die informatie had gekregen.
Of dat klopt is niet meer te achterhalen. Freddy was 5 jaar oud toen de oorlog uitbrak. Zijn ouders kwamen uit Duitsland en ze zijn voor het naziregime gevlucht.
My mother was Christian and she was brought up Christian, very strict. My dad was Jewish and he was brought up Jewish, very strict. Now, when Hitler came into power back in the 30s. They went to Holland. I was born in Amsterdam.
Ik ben geboren in Amsterdam, zegt Freddy. Zijn moeder is streng christelijk opgevoed en zijn vader was Joods. Toen Hitler aan de macht kwam, zijn ze naar Nederland gekomen.
Maar na de Duitse inval kregen de ouders van de jonge Freddy ook hier te maken met anti-Joodse maatregelen.
Dad, he was wearing the star. The Jewish star at the time. And they were of course looking for him also.
Mijn vader droeg een Jodenster, zegt Freddy. En dan komt het verhaal dat hij al zijn hele leven lang met zich meedraagt en zelfs nooit aan zijn dochter heeft verteld. Hoe hij als jongetje bang was dat de Duitsers zijn vader zouden komen ophalen.
I remember being very fearful during all those years of my dad. What's going to become of my dad?
Freddy vertelt dat er regelmatig controles waren en dat zijn vader zich dan verstopte. Straks hoor je meer van het gesprek met Freddy, onder meer over de grimmige geweldsincidenten die hij meemaakte en de voortdurende angst, omdat telkens vriendjes en vriendinnetjes verdwenen, zoals ook Ilse.
Ja.
Obergruppenführer Heydrich staat op bijna alle foto's met een glad gezicht, strak gekamde haren en een ondoorgrondelijke, emotieloze blik. Zijn bijnaam is de Slager van Praag, omdat hij van Hitler het opperbevel kreeg over Tsjechoslowakije en daar met harde hand optreedt. Het blonde beest wordt hij daar ook wel genoemd. Een andere bijnaam is de violist, omdat Heydrich niet onverdienstelijk viool speelt en zijn ouders zelfs een toekomst voor hem zagen als concertviolist. En dan is er nog een benaming. Eén die Hitler zelf aan Heydrich heeft gegeven. Een levensgevaarlijke man met een hart van ijzer. De geschiedenis kent Heydrich als de man van de Endlösung. De man die vernietigingskampen zoals Sobibor heeft bedacht.
In deze aflevering gaan ook wij naar Sobibor. Jannie en Richard reizen mee met een herdenkingsreis georganiseerd door de Stichting Sobibor. Op een zondagmiddag maken we kennis met een groep mensen die elk een eigen reden hebben om naar Sobibor te willen. Sommigen hebben daar familieleden verloren. Anderen zoeken informatie over mensen die bij hen in de straat of in de buurt zijn weggevoerd.
Samen gaan we naar die uithoek in het meest oostelijke deel van Polen. Een drielandenpunt vlakbij de grens met Wit-Rusland en de grens met Oekraïne. Het is een vernietigingskamp. De mensen die aankwamen werden allemaal meteen naar de gaskamers geleid. Bijna allemaal. Zodra de slachtoffers werden vermoord, werden hun lichamen buiten op enorme houtstapels verbrand. De rook en de stank was tot ver in de omtrek te zien en te ruiken. Er kwam een trein aan met meer dan 1000 mensen. Een uur later was iedereen dood. In Sobibor zijn zeker 180.000 mensen vermoord. 43.000 van hen kwamen uit Nederland.
We zitten nu al 3 dagen in een veewagon. En we zijn nog steeds niet op onze bestemming. Waar dat dan ook mag zijn. Toen we wegreden uit Westerbork, kon ik tussen de latten van de veewagon door de boeren op het land zien. Ze keken naar ons en haalden hun vinger langs hun keel. Die gaan dood, zeggen ze tegen elkaar. Neem dat maar niet serieus, zegt moeder. Wat weten die boeren nou?
De steden op zijn, ze blijven vertrouwen.
Henk Nijhuis is een van de deelnemers aan de herdenkingsreis naar Sobibor. De buren van zijn moeder zaten net als Ilse in de trein naar het vernietigingskamp. Wat zijn de verwachtingen die hij heeft van de reis? Waarom gaat hij mee?
Mijn opa en oma hadden in Delfzijl een slagerij, slagerij Olsen. En mijn moeder is daar opgegroeid. En naast hun woonde een Joodse familie. En die zijn tijdens de oorlog gedwongen verhuisd naar Amsterdam in 1942... met nog zo'n 130 mensen uit Delfzijl, Joodse mensen. En ik heb mijn moeder vaak horen vertellen over dat zij cadeautjes kreeg van de familie, van de Joodse familie. En dat ze er ook wel op bezoek kwam en dat het hele aardige mensen waren. En toen ze naar Amsterdam verhuisd waren, dat het huis werd leeggehaald door de Duitsers. En dat had best veel impact gehad op mijn moeder, want ik heb die verhalen vaak gehoord. Mm-hmm. En ik had zoiets van, ik wil iets terugdoen voor de Joodse familie. En ik heb toen onderzoek gedaan en uiteindelijk heeft dat geresulteerd tot het leggen van 4 stolpersteinen. Het verhaal is voor mij niet af met het leggen van stolpersteinen. Sobibor is een onderdeel ervan om het verhaal verder compleet te maken en ook te ervaren hoe de laatste minuten waren geweest toen ze nog leefden in Sobibor. Dus ja.
Want waarom is het voor jou van belang? Jij hebt die mensen nooit gekend.
Nee. Dus dat is voor mij ook een zoektocht van wat drijft mij om mij zo in die familie te gaan duiken. Dus daar ben ik zelf ook heel erg nieuwsgierig naar van, wat is dat dan? Ik wil iets teruggeven op een of andere manier. Maar ik heb ze nooit gekend. Ik ken het alleen maar van de verhalen van mijn moeder dan. En ik denk van ja, ik wil gewoon het laatste stukje ervaren van waar ze geweest zijn.
Wat hoop je in Sobibor te vinden?
De plek voelen, de plek ervaren van wat doet het met mij? Wat voel ik nu? Hoe is deze omgeving? Hoe voelt die grond? Dat vooral.
Wannsee-conferentie is de naam die de geschiedenis heeft gegeven aan de bijeenkomst waarin de vernietiging van de Joden werd uitgedacht. Maar Conferentie is voor een bijeenkomst van anderhalf uur misschien wel een te groot woord. Er is hier weinig overleg, weinig discussie. In werkelijkheid worden hier vooral orders uitgedeeld. Heydrich moet erin slagen tussen hoge generaals en leden van de staf van Hitler om zichzelf neer te zetten als dé man die hier orders van hogerop komt doorgeven. En dat lukt.
De carrière van Heydrich leest bijna als een kroniek van het Derde Rijk. De nacht van de lange messen, de kristalnacht, de oprichting van de Gestapo en de Sicherheitsdienst. Op alle foto's van die grote gebeurtenissen zie je telkens weer Heydrich staan. Heydrich is overal.
Maar nog het meest gaat hij de geschiedenis in als de bedenker van Sobibor.
Vanaf Warschau gaan we met een bus naar Sobibor. We rijden door een woud vol dennenbomen over een kaarsrechte hobbelweg. Links van ons zien we tussen de bomen door een spoordijk. We rijden recht op het vernietigingskamp af. Er is nu een museum aangelegd. De fundamenten van het kamp en de gaskamers zijn blootgelegd. En er zijn jarenlang opgravingen gedaan. Maar uit de gebouwen van de oorlogstijd staat er eigenlijk niet één meer overeind, zegt Jannie.
Nee, dat klopt. Er is echt helemaal niks. Alles wat er aan gebouwen, aan gaskamers is geweest, is allemaal weggehaald. Het enige wat je ziet is een enorme heuvel met witte stenen, de asheuvel zoals die genoemd wordt. En die correspondeert met de hoeveelheid mensen die daar vermoord is, de oppervlakte daarvan. En als je dat gegeven in je achterhoofd houdt, ja, dat beneemt je de adem.
Bij station Sobibor lopen er twee sporen. Aan de ene kant zijn de rails waar tot 2001 nog regionaal treinvervoer overheen ging. Die rails zijn een beetje verroest. Er groeit gras tussen de bielzen. Aan de andere kant ligt het spoor waar de treinen vanuit Westerbork overheen liepen. De trein van Ilse kwam hier tot stilstand. Maar deze rails zijn alleen nog af en toe te zien. Er staan brandnetels, bramen, jonge boompjes. Het spoor is bijna helemaal overwoekerd. Verderop is hier de Rampe, zoals het heet. Een helling van zand. Hier stopte de trein en moesten Ilse en de andere inzittenden uitstappen.
Er hangen hier luidsprekers waar ze vrolijke muziek laten horen. Marsmuziek. Misschien bedoeld om ons nog even te laten denken dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Hier vandaan gaan we met z'n allen naar een werkkamp. Dat is het idee. Maar ik kijk naar de gezichten van de mensen die onze koffers op een kar stapelen. Die gezichten hebben totaal geen uitdrukking. Hun blik is helemaal leeg. En ik schrik daar enorm van.
De stemming slaat om wanneer de eerste zweepslagen vallen. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn, worden naar een aparte plek geleid. Iedereen is doodmoe van de reis en de honger. In het gedrang gooien mensen nog snel iets in de struiken. Muntgeld, een horloge. Misschien hebben ze de hoop dat ze later hun spullen nog terug zullen vinden. En willen ze voorkomen dat hier waardevolle dingen van ze worden afgepakt. Het is 2 april 1943. En tussen de meer dan 1250 mensen stapt een meisje uit de trein met een verrekijkertje om haar hals. Ilse.
Jannie en Richard zijn in Sobibor, maar ik heb inmiddels contact met Freddy, het jongetje dat bij Ilse op haar laatste adres samen in één flat woonde. Hij vertelt het verhaal van een huis vol angst, waar mensen voortdurend bang waren om opgehaald te worden, om naar de kampen vervoerd te worden. Zoals zijn vader, die zich regelmatig verstopte in het huis.
Where we lived on President Steinplanzoom, we had very wide windowsills, where a person could actually go into, close it, and be confined in the windowsill, be hidden.
Freddy vertelt dat in het huis aan het President Steinplanzoom grote luiken voor de ramen waren aangebracht als een soort nis. Zijn vader kon zich tussen die luiken en de muur verbergen als dat nodig was.
Hij beschrijft dat er regelmatig mannen in uniform waren die van deur tot deur in het flatgebouw woningen doorzochten. Mijn vader kroop weg, terwijl mijn moeder probeerde die mannen bezig te houden met een ontspannen praatje en met wijn, zegt Freddy.
What she did is she had conversation with them and she gave them, from what I understand, and this is the story that was told by my mother, she gave them wine, she gave, I don't know where she got that from, and liquor, don't ask me where she got that from, and at the end of the day, she got them to the point where they just left.
Uiteindelijk vertrokken ze na een lang gesprek dan gewoon weer, zei Freddy. Uit het verhaal wat hij ons vertelt blijkt ook de armoede en de honger waarmee het gezin Marx te maken krijgt tijdens de hongerwinter van 1944. We aten tulpenbollen, zegt Freddy.
We used to eat tulip bulbs and they tasted like chestnuts to us. And the way we got some of the food was my dad used to go every day. There was an empty train yard not too far from our residence on President Steinplanzoom. And he used to sift. He used to go there with canvas bags and he used to sift through the coal. And he used to bring the coal home and he used to trade that for food.
Mijn vader zocht op het treinemplacement de weggegooide kolen uit. Die ruilden we dan voor eten, zegt Freddy. Op een dag kwam zijn vader niet terug van het spoor. Andere mannen uit de buurt kwamen vertellen dat hij was opgepakt door de Duitsers en naar de treinen was gebracht.
And they took him in and they were putting him on a train to one of the camps. And what happened? The transport was filled up. There was no more room. So they told him, I guess naively, come back the next day.
Mijn vader kon niet meer mee met de trein, want er was geen ruimte meer, zegt Freddy. Zijn vader kon gaan, met de boodschap morgen weer terug te komen. Iets wat Freddy's vader niet deed uit angst voor wat hem in de kampen kon overkomen.
Maar dan de vraag die op onze lippen ligt. Ilse, wat weet hij nog over Ilse, over haar moeder, haar oma?
I remember a lady, very thin, with glasses. How I remember that, don't ask me.
Ik herinner me haar moeder als iemand die erg slank was en een bril droeg, zegt Freddy. Het is een beschrijving die klopt met wat anderen over haar zeggen. En er is nog iets wat hij zich herinnert over die tijd. Op een gegeven moment kwam er iemand op bezoek, zegt hij.
I do remember someone coming before. It's odd how I remember that. Someone coming into the house just before they were moved on to go further. And it may have been the father.
Er kwam dus iemand op bezoek niet lang voordat ze weer weggingen. En dat is misschien de vader geweest, zegt Freddy. Het klinkt aan de ene kant onwaarschijnlijk. Toen Ilse achter in maart naar Westerbork werd gebracht, was haar vader al een half jaar dood. Maar als Freddy de tijdstippen door elkaar heeft gehaald en de vader van Ilse bij haar op bezoek kwam, dan kan dat in oktober zijn geweest, in de tijd van de mysterieuze mededelingen die op zijn archiefkaart staan. Het gebeurde snel. Het was een man die alleen maar even snel tot ziens kwam zeggen, vertelt Freddy. Ik vraag hem naar foto's. Zijn die er dan misschien nog?
I don't believe any pictures were taken. Under those circumstances, you would leave pictures for people to see or to be observed. So I don't have any photographs of either the mother or the daughter.
We waren vluchtelingen, zegt Freddy. Er werden geen foto's gemaakt, want je wilde niet dat iemand anders die zou zien. Foto's zijn in die tijd geen leuke herinnering. Foto's zijn bewijsmateriaal.
Er is een foto uit de jeugd van Heydrich. Hij staat erop met zachte blonde lokken. Hij heeft dan nog niet die harde blik die we later zien. Sterker nog, hij lacht op deze foto. Zijn nicht Isa vertelde ooit aan journalisten dat Reinhard vanwege dat springerige haar gepest werd. Klasgenoten noemden hem, en nou komt het, Ilse Heydrich. Van alle meisjesnamen kiezen ze Ilse. Ook wordt hij gepest vanwege zijn oma, die hertrouwd is met een Joodse man. Op de Duitse school wordt beweerd dat Reinhard zelf ook Joods is. Joden, die zijn nou eenmaal onbetrouwbaar, fluisteren de Duitse jongens in de gang.
Moeten we Heydrich dan zien als de man achter de moord op Ilse? Niet helemaal, want op 27 mei 1942, bijna een jaar voor de dood van Ilse, wordt Heydrich zelf vermoord. Hij wordt het slachtoffer van een bomaanslag die hij in eerste instantie overleeft. Maar een paar dagen later bezwijkt hij alsnog. Hitler is razend van woede, vooral omdat de daders maar niet gevonden kunnen worden. Hij laat alle inwoners van een dorp in de buurt vermoorden en alle huizen met de grond gelijk maken. Maar als Heydrich al een jaar dood is voordat Ilse naar Sobibor wordt gebracht, wie is dan de moordenaar van Ilse?
Gustav Wagner is kampbewaarder van Sobibor op de dag dat Ilse daar aankomt. Ondanks die achternaam Wagner is hier geen familie van Ilse. Ik volgde alleen bevelen op, zegt hij in een interview, nadat hij is opgepakt in Brazilië. Maar vanwege zijn positie in het kamp, waarbij hij rechtstreeks contact heeft met de slachtoffers en zware mishandelingen uitvoert, kun je daar meteen vraagtekens bij zetten. Hij deelde die bevelen daar misschien wel juist uit.
Het is wel een bevel daarbij, niet?
Het waren orders, ik dacht er verder niet over na en de anderen ook niet.
Ach, die anderen niet.
Zegt Wagner in een interview met de BBC. Er wordt opgespoord door de bekende nazi-jager Simon Wiesenthal, maar er wordt niet meteen uitgeleverd aan Duitsland of Israël door het Hoge Rechtshof van Brazilië. Nadat hij zelfs korte tijd weer is vrijgelaten, wordt hij aangevallen door een onbekende en hij overlijdt aan steekwonden.
Verderop in deze aflevering praten we verder met Freddy Marks, het jongetje dat samen met Ilse in één huis woonde. Het was een angstige periode, vertelt hij. En dat gevoel wat hij had als kind is altijd bij hem gebleven.
Sommige van de vriendjes waarmee hij buiten speelde waren ineens weg. En we vinden in deze aflevering ineens in Sobibor een tastbare herinnering aan Ilse terug.
Oh, je hebt hem gevonden. De familie Wagner.
Blijf vooral luisteren. Verderop hoor je het hele verhaal.
Elk jaar wordt door de stichting Sobibor een onderscheiding uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet om de kennis over het vernietigingskamp uit te dragen. Jannie en Richard zijn bij die plechtigheid in het museum van kamp Sobibor.
Het is de Rachel Borzikowski-penning, genoemd naar de vrouw van Jules Schelvis. Jules is een van de weinigen die in Sobibor is geweest, maar het kon navertellen, omdat hij geselecteerd werd om dwangarbeid te doen. Zijn vrouw Rachel werd vergast. Jules heeft in Nederland de stichting Sobibor opgericht. De penning die naar Rachel is vernoemd gaat deze keer naar Joanna en Ivonna, twee docenten uit Lublin, een grote stad ten westen van Sobibor. Zij hebben veel energie gestoken in geschiedenislessen over het kamp en weten studenten mee te krijgen in de manier waarop zij naar Sobibor kijken.
Het was stil daar, maar de stilte schreeuwde naar me. Als je hier rondloopt, hoor je bijna de stemmen van al die mensen die hier zijn vermoord. Ik was hier tijdens de periode van corona en niemand anders was bij me. Ik was echt helemaal alleen met de omgeving en de geesten van de doden.
De docenten zijn hier samen met de studenten naartoe gekomen om de penning in ontvangst te nemen, want zonder studenten is er ook geen les, zeggen de twee docenten.
Deze bezoeken aan het herinneringskamp zijn er om studenten context te geven bij hun geschiedenisles, zegt Joanna. Op die manier voorkom je dat het een les wordt die je kunt vergeten. Het is niet alleen belangrijk voor hun geschiedenisles, maar voor hun hele leven.
Hier in Sobibor hebben de Duitsers hetzelfde gedaan als er na de oorlog met strafkamp Erika gebeurde. Alles werd met de grond gelijk gemaakt. Ik wist destijds vrijwel niets van de geschiedenis van dat strafkamp Erika, dat later een camping werd, maar hoe moet het dan zijn als je hier opgroeit? In een omgeving waar het ergste deel van de oorlog is gebeurd.
Rostik, Tjulka en Janek zijn drie van die studenten uit de regio die ervoor kozen om in hun vrije tijd lessen over Sobibor te volgen. We willen hier zijn en meemaken wat de mensen hier hebben moeten doorstaan, zeggen ze. Richard en Janni vertellen ze over hun zoektocht naar Ilse, een meisje dat ongeveer van hun leeftijd was en hier is vermoord. De studenten willen er meteen alles van weten. Het is interessant om dit deel van de geschiedenis te kennen.
Because it's like it's interesting to
be part of this
and remember about all of these parts of history.
I want to be here and I want to experience the situations that people who were there experience.
I can't imagine how evil people need to be to do something like this to other people.
Ik kan me niet voorstellen hoe slecht je als mens moet zijn om dit andere mensen aan te doen, zegt Janek over de laatste tocht van Ilse, net buiten het museum waar we nu zijn. Hoe is het om hier te wonen, dicht bij de plek waar een vernietigingskamp is, vraag ik aan ze. En ze geven me het antwoord dat misschien alleen een tiener kan geven. Dat is lang geleden. De geschiedenis is wel heel belangrijk, maar het ligt gelukkig ver achter ons. En ze hebben natuurlijk gelijk. Dit is de plek waar zij nu leven.
Sobibor is de plek die het dichtste komt bij een herdenkingsplek voor Ilse. Ergens in de enorme asheuvel ligt ook de as van haar lichaam. Maar een echt graf heeft ze niet.
Eigenlijk heeft ook Heydrich dat niet. De man die de vernietiging van de Joden heeft bedacht. Niet meer, althans. Zijn uitvaart in 1942 was een staatsaangelegenheid. Een enorme uiting van woede. Himmler loopt zelf achter de kist. Langs de route staan honderden soldaten met fakkels. Hitler is erbij.
Hij is een bloedzeuger gevallen door die Heizung Sicherung dieses Reiches.
Heydrich wordt begraven in het Invalidenfriedhof in Berlijn. Maar de grandeur waarmee dat gebeurde, daarvan is nu niets meer te zien. Er ligt een stenen balkje op en er groeit kaal, modderig gras. Heydrich ligt in een naamloos graf om te voorkomen dat het een bedevaartsoord wordt.
Zijn levensjaar, lieve de eindlaan onverrust.
We zullen er zo langzamerhand vrede mee moeten hebben. Er is niet alleen geen graf voor Ilse, maar er is ook niemand die haar op een foto kan aanwijzen. Freddy Marks, het jongetje dat bij haar in de flat woonde, kan haar gezicht op de foto's die we sturen ook niet meer vinden. En in zijn fotoboeken staat ze niet.
I went through all the pictures and I was looking for anything, any clue that was left behind. But no.
Hij heeft geen foto's van de moeder en ook niet van Ilse. Maar heeft hij zelf herinneringen aan Ilse? Wat weet hij nog?
And the girl, I can't picture her. I can't picture her at all.
Neem het Freddy maar eens kwalijk. Een jongen van 7 ziet een meisje van 14. Zijn wereld bestaat uit spelen op straat, waar om de zoveel tijd een vriendje verdwijnt om nooit meer terug te komen. Dat groepje waarmee hij voetbalt wordt steeds verder uitgedund.
Some of the friends that I had, all of a sudden they were gone. They were gone. They just disappeared. They were taken.
Sommige van de vriendjes waarmee hij buiten speelt zijn ineens weg. We voetbalden met klompen aan, zegt Freddy, maar de Joodse vriendjes die hij heeft verdwijnen zomaar, van de ene op de andere dag. Freddy wordt een bang kind.
Maar hij heeft ook nog een verhaal van vlak na de oorlog. Nadat Ilse en haar buurvrouw op dezelfde dag in maart 1943 worden opgehaald, komt er een nieuwe buurvrouw op nummer 13 te wonen. Een jonge buurvrouw, zegt Freddy, die ook bezoek krijgt van mannen in uniform. Maar dan om een heel andere reden.
There was a lady, a younger lady, that when the Nazis came around, she was very friendly with them. Too friendly. After the war, what they did, I never forget this either. They brought her into the middle of the line, and you know what they did? They shaved her completely, completely. From that point on, she always wore a scarf. I remember that very clearly.
Na de oorlog wordt Freddy's buurvrouw met geweld uit haar huis gesleurd en midden in het plantsoen wordt haar hoofd compleet kaal geschoren. Vanaf dat moment droeg ze altijd een sjaal, zegt Freddy, die als zevenjarig jongetje toekijkt naar wat er in zijn straat gebeurt. Amsterdam is vrij, maar het geweld is duidelijk nog niet meteen overal voorbij.
Trouwens, voordat er praatjes in de wereld komen, tante Annie, de vrouw die wij in de vorige aflevering spraken, die was het niet. Zij was toen nog maar een klein meisje dat pas 30 jaar na de oorlog op datzelfde nummer 13 kwam te wonen.
In Sobibor is het landschap sinds Ilse hier was totaal veranderd. Alle gebouwen zijn platgegooid. Toen archeologen hier aan de slag gingen, was de eerste ontdekking dat as en versplinterde botresten van slachtoffers over het hele kampterrein waren verspreid. Lukasz Kukowski is onderdirecteur van het museum Sobibor.
What we were able to establish that whoever who was coming here, there was actually was walking on us. So
we konden vaststellen dat wie hierheen kwam over de massagraven liep. We hebben toen meteen het besluit genomen om het terrein te beschermen. Daarom liggen er nu witte stenen die de grond afdekken. Die staan symbool voor elk slachtoffer dat hier werd vermoord. Het hele terrein is nu afgesloten door de herdenkingsmuur rondom het terrein.
So now the whole area also is going to be closed by the new wall of commemoration.
En dan zijn ze er ineens. Na al die maanden dat we bezig zijn geweest met het leven van Ilse Wagner, zijn Richard en Jannie op de plek waar Ilse is vermoord, in de gaskamers van Sobibor. De archeologen vonden de fundamenten van de 8 kleine kamers die waren aangesloten op de dodelijke uitlaatgassen van een grote dieselmotor. Het zijn nu alleen nog maar muren van een paar bakstenen hoog, vertelt Lukasz Kukowski.
That's the relics of the gas chambers foundation. There was a team of Polish, Israel and Dutch archaeologists and they found it and this is the only one from the three of the death camps during the Operation Reinhardt. Because what we have to say, from the camp no one survived. All of the labor workers, they were killed too. So there is no accounts. So thanks to this archaeologist foundings, we know where the mass graves were and also how they look, and also this is the evidence, very proof of evidence that the whole machinery of German Nazi extermination, it was here.
Lukasz Kukowski laat ons de overblijfselen zien van de fundamenten van de gaskamers. Hij zegt, er was een team van Poolse, Israëlische en Nederlandse archeologen en zij hebben het gevonden. Niemand die in de buurt van deze gaskamers kwam, heeft het overleefd. Daarmee is dit ook het bewijs. Het bewijs dat deze hele machinerie van vernietiging hier echt was, zegt Lukasz.
Een plechtigheid staat op het programma van de groep waarmee we op pad zijn. De deelnemers noemen de namen van de mensen die ze komen herdenken en spreken samen Kaddish uit, een Joods gebed voor de doden.
De manier waarop het kamp was ingericht is in de afgelopen jaren veel beter zichtbaar geworden. Van een kaal terrein met een paar merktekens is het veranderd in een plek waar bezoekers kunnen zien hoe de nazi's te werk gingen. Langs de route die ook Ilse heeft gelopen komen honderden stenen te liggen met de namen van de slachtoffers van Sobibor. Speciaal voor de groep bezoekers uit Holland kunnen een paar van de stenen al worden neergelegd. Maar een steen voor Ilse is er niet bij.
Nou, hier liggen allemaal hele grote keien met de namen erop van mensen die hier zijn vermoord. Met hun nagedachtenis. Dus mensen die de oorlog hebben overleefd, die hebben voor hun geliefden stenen hier laten neerleggen. Dat is een Joodse traditie, een steen.
Kom eens.
Oh, je hebt hem gevonden. De familie Wagner.
Maar dan blijkt opeens dat er toch een steen is gemaakt voor Ilse. tussen enkele tientallen andere stenen die op een hoop langs de kant liggen, vinden we ineens haar naam.
Hamburg, Duitsland. Golda Wagner, geboren Levin. Dat was de oma van Ilse, waarvan we weten dat ze 86 jaar geworden is. Johanna Wagner, geboren Goldstein, met haar geboortejaar en dag van moord. En Ilse Wagner. In deze enorme berg stenen vinden wij dan toch de familie Wagner.
We weten niet wie ervoor gezorgd heeft dat deze steen er überhaupt is. En al helemaal niet hoe het kan dat hij daar voor ons klaar ligt. Is dat toeval of niet? Dat de steen hier is, geeft ons in elk geval een kans om in Sobibor, op de plek waar ze is vermoord, een klein plekje van herinnering te maken voor Ilse Wagner en haar familie.
Binnen in het museum van Sobibor staan enorme vitrines. Daarin liggen allemaal voorwerpen die het team van archeologen uit de grond hebben gehaald. Het zijn er duizenden.
En er ligt echt van alles. Een stukje rail, prikkeldraad dat is opgerold, naamplaatjes, kogelhulzen liggen hier. Een schaar, mes en vork, een schoen, horloges, ringen, een kettingje en een Davidster, een zilveren Davidster. Precies zo groot als degene die ik nu om mijn nek heb.
Misschien wel de meeste indruk maakt een grote hoeveelheid huissleutels. Elke sleutel is van iemand die weer dacht thuis te komen, zegt Jannie, terwijl ze naar de sleutels kijkt.
Ja, stel je nou toch voor dat je je gaat met zo'n trein mee, ergens naartoe. Je weet niet hoe, je weet niet wat. Ja, wat neem je dan mee? Je huissleutel. Want je gaat ervan uit dat je op een dag weer thuis komt. En dat je dan die sleutel in je deur stopt. En dat je weer verder gaat met je leven. Ja, dus dat is ijzingwekkend natuurlijk om te zien. Ja, geldt ook wel voor de sieraden die je tegenkomt, de haarkammen. Je denkt, ja, het zou zomaar kunnen dat Ilse zo'n ringetje om had. Of zo'n klem in haar haar. Ja, je weet het niet.
Al die voorwerpen komen hier uit de grond, want daar zit het verhaal van Sobibor, in de grond. Een internationaal team van archeologen is er jaren mee bezig geweest.
Dit is het eerste stenen fundament wat we aantroffen.
Je hoort Ivar Schutte, Nederlandse archeoloog die meewerkte aan de opgravingen hier in een tv-reportage van Nieuwsuur, vlak nadat zijn team van archeologen in 2014 de fundamenten van de gaskamers van Sobibor heeft gevonden. Het is nieuws dat de hele wereld overgaat.
Aangezien de gaskamers het enige gebouw is van steen in Sobibor, voor zover we weten, wisten we eigenlijk meteen van dat het raak was.
We willen Ivar graag interviewen, maar als we hem een bericht sturen, krijgen we een antwoord terug dat we niet hadden verwacht. Dat kan helaas niet, schrijft hij. Ivar heeft een paar jaar geleden een hersenbloeding gehad en heeft daardoor afasie opgelopen. Hij kan niet meer zo snel praten, alleen nog woord voor woord. Schrijven lukt wel, al gaat dat ook traag. Soms 30 woorden op een dag. En soms heeft hij een goede dag en zijn het er 500. Hij schrijft dat de opgravingen in Sobibor zijn leven hebben veranderd. Het is mijn levenswerk geworden, schrijft hij. Gelukkig heeft Ivar, voordat hij zijn hersenbloeding kreeg, een boek kunnen schrijven over de opgravingen. In de schaduw van een nachtvlinder. Het vertelt het verhaal van iemand die in Sobibor door de ontdekking van zijn leven veranderd is.
Naar die kant liep een nauwe gang. En dan zie je aan de rechts daarvan zie je vier kamers. ja, kamers van een meter of 4 bij 5, waarin vermoedelijk meer dan 100 mensen tegelijk werden vergast.
Groter kan het cynisme niet zijn dan in Sobibor. Joodse dwangarbeiders krijgen de opdracht om meteen achter de gaskamers waardevolle voorwerpen, zoals sieraden en gouden tanden, te verzamelen van de vergaste slachtoffers. Wat geen waarde heeft, wordt weggegooid.
Als je daarnaar kijkt, ja, dan kan je eigenlijk maar tot één conclusie komen. Dat die lichamen die worden uit die gaskamers gehaald. En de laatste bezittingen worden daar verzameld eigenlijk.
Het team van Ivar is op dat moment in 2014 bezig om zand te zeven uit de bodem. Niet alleen bij de gaskamers, maar overal vinden ze kleine voorwerpjes. De meeste afkomstig uit Nederland. Soms zijn het voorwerpen die ze rechtstreeks kunnen koppelen aan iemand die in het kamp moet zijn vergast.
Dit is een militair identiteitsplaatje van klaarblijkelijk een Joodse soldaat die in 1940 gevochten heeft of gediend heeft. En 2 jaar later hier terecht is gekomen. Er staat op Amsterdam een geboortedatum, een nummer van een eenheid en een persoonlijk nummer. En op die manier kunnen we de identiteit van deze persoon achterhalen.
In het museum liggen ook 4 naamplaatjes van kinderen. Het zijn metalen plaatjes waar de naam en het adres van een kind ingegraveerd zijn. Ouders hingen die dan aan een touwtje bij kinderen om de hals, om zo te voorkomen dat ze kwijt zouden raken in het gewoel. 3 van die 4 naamplaatjes worden gevonden in de grond, vlak achter de gaskamers. Niet ver van de plek waar de brandstapels waren.
Het is een ongelooflijke vondst, want onderzoekers weten die plaatjes daarna te koppelen aan namen, adressen en soms foto's. Achter die naamplaatjes komen verhalen tevoorschijn over Lea Judith de la Peña, David Juda van der Velde, Annie Kapper.
Er is nog een naamplaatje. Dat is van Daddy Zak. Hij komt ook uit Amsterdam, 8 jaar oud. Zijn naamplaatje is half verkoold. Hij moet het nog om hebben gehad toen zijn lichaam werd verbrand. Van Daddy bestaat een aandoenlijke foto waarop hij heel blij de camera inkijkt met naast hem zijn jongere nichtje, Lies. Zij werd een aantal jaren geleden geïnterviewd door het programma Andere Tijden.
Daddy was 4 jaar ouder dan ik. En dan kwam hij altijd naar mijn grootouders toe, waar ik werd verzorgd. En dan speelden we buiten. En dan hield hij me altijd in de gaten, liep achter me aan en was als het ware een broertje voor me.
Lies en Daddy worden in april 1943 samen met hun familie opgepakt en naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Een verzamelplek waar vandaan Joden werden afgevoerd. Lies is nog zo jong dat ze naar de kindercrèche tegenover de Schouwburg wordt gebracht. Het verzet weet de ontsnapping van de kleine Lies te regelen. En zij overleeft de oorlog.
Als we weer geland zijn in Nederland, spreek ik op Schiphol Henk Nijhuis nog even aan. Om te horen hoe hij nou terugkijkt op onze reis.
Ja, het was een hele bijzondere ervaring, een hele bijzondere reis. En wat me meest is bijgebleven was, gisteren voor de 2e keer naar Sobibor. En ik dacht van, ik ga even alleen met mezelf en met de omgeving. Om het goed te laten bezinken en goed te voelen van, wat voel ik hier nu eigenlijk? En wat mij opviel was dat de Asheuvel een enorme aantrekkingskracht op mij had. Als een soort magneetwerker steeds naartoe getrokken. Ik ben er uiteindelijk 3 keer geweest. En elke keer dacht ik van, ja, dichterbij kan ik gewoon niet komen bij deze mensen, bij de familie Hoogstal. Maar het is goed. Zo voel het.
Wat ga je nu doen? Is dit het einde van je zoektocht? Of ga je nog andere dingen proberen uit te zoeken over die familie?
Ik ga in ieder geval verder met het zoeken van hoe de familie geleefd heeft in Delfzijl. Wat hun dromen waren. Wat hun dagelijkse werkzaamheden waren. Het verenigingsleven waar ze bij betrokken waren. Dat soort dingen wil ik gaan onderzoeken. En ik wil ook kijken van hoe lang ze in Westerbork hebben verbleven en in het Amsterdamse ghetto. Dat zijn allemaal vraagtekens die ik nu nog heb. Dus dat wil ik gaan uitzoeken allemaal.
Heel veel mensen die waren hier ook eigenlijk met hetzelfde doel als wat jij had. Van informatie is hier niet, maar ik kan wel beleven, kan wel proberen te kijken wat ik er zelf bij voel. Hoe was dat om met een hele groep van mensen te zijn die eigenlijk allemaal hetzelfde doel hadden?
Het voelde als een soort herkenning, een soort thuiskomen is misschien niet het juiste woord, maar het voelde wel als een soort warme deken van ik sta er niet alleen in de zoektocht. Er zijn meer mensen die worstelen met het zoeken naar antwoorden en dat geeft wel een goed gevoel. En er zijn ook verschillen te merken, sommigen zijn al wat verder in de zoektocht, sommigen nog niet. En ik denk van dat geeft me ook weer kracht om verder te gaan.
Wij konden een steen leggen, hè, voor die familie Wagner. Is er eigenlijk ook een steen, naar je weet, voor jouw familie? Of misschien moet je nog komen?
Ik heb er wel gekeken en daar lag geen steen. Dus misschien zou die nog kunnen komen. Ja, het zou een optie kunnen zijn om daar ook een steen voor te leggen.
Maar hiermee is het verhaal nog niet klaar, want over twee van die naamplaatjes die de archeologen vonden in Sobibor is meer te vertellen. Annie Kapper en David Juda van de Velde heten de twee kinderen van wie de naamplaatjes zijn geweest. Er zijn geen foto's van ze en verder ook weinig andere aanknopingspunten. Maar net zoals we het spoor van Ilse konden volgen door de verschillende archieven heen, kunnen we ook kijken of we meer te weten kunnen komen van Annie en David. En uit de informatie die we vinden in de archieven blijkt een opmerkelijk verhaal. Het is goed mogelijk dat ze alle twee Ilse hebben gekend.
Annie Kapper is 12 jaar oud als ze in Sobibor aankomt. Uit haar archiefkaart blijkt dat ze in de rivierenbuurt woonde, aan de Oude IJsselstraat. En dat is drie straten van het huis waar Ilse in diezelfde periode woont. Op een gegeven moment verhuist Ilse naar het ghetto. En niet lang erna verhuist Annie ook en komt ze weer in dezelfde wijk als Ilse te wonen. Uit documenten blijkt dat ze in dezelfde week als Ilse in Westerbork is, in een barak recht tegenover die van Ilse. En daarna zit ze drie dagen lang in dezelfde trein als Ilse naar Sobibor, waar ze net als Ilse op 2 april wordt vergast.
Op het naamplaatje van de 11-jarige David Juda van der Velde staat de afkorting Pres. Bra. En daaronder Amsterdam. In de oorlog blijkt er maar één straat in Amsterdam die met die afkorting begint. De President Brandstraat, waar David met zijn ouders op nummer 5-2 hoog heeft gewoond. En dat is niet ver van de plek waar Ilse in dezelfde tijd woont, aan het President Steinplantsoen. David is in dezelfde week als Ilse in Westerbork. Net als Annie Kapper zit hij in barak 63... recht tegenover de barak van Ilse. David gaat naar Sobibor met de trein waar Ilse en Anne op dat moment ook in zitten. Ze gaan alle drie op dezelfde dag de gaskamer in.
Dit klinkt allemaal heel stellig, maar er zaten 1255 mensen in die trein. De werkelijkheid is natuurlijk dat er geen bewijs is dat die drie kinderen elkaar vanuit Amsterdam kenden of zelfs maar elkaar hebben ontmoet in Westerbork. Het kan, maar het is misschien wel anders gelopen. Maar dan vinden we nog wat in de archieven van Westerbork.
Ilse zit daar in barak 58. Daar, in de week wanneer Ilse er is, vinden we een naam van Emiel Bonewit. En die naam, die kennen we. Hij zat bij Ilse in de klas op het Joods Lyceum. Anne Frank noemt hem in haar dagboek een nogal saaie jongen die volgens haar verliefd is op een klasgenootje, Miep Lobato. Van Ilse en Emiel weten we dus dat die elkaar wel met zekerheid kenden. Hij is 15 en wanneer Ilse wordt opgeroepen voor het volgende transport naar Sobibor, staat zijn naam ook op de lijst. Zelfs als ze de hele week geen contact met elkaar hebben gehad, dan nog hebben ze elkaars naam op dat moment gehoord. Ze stappen in dezelfde trein. En ook hij gaat meteen na aankomst in Sobibor op 2 april de gaskamer in, net als Ilse.
Ik sta intussen bijna klaar om naar Amerika te vliegen om daar Freddie Marks te ontmoeten. Het jongetje dat bij Ilse in één huis woonde. Maar het vreemde is dat ik niets meer terughoor. Dan krijg ik een mailtje van zijn dochter, Kathy. Freddie wilde zelf graag met me praten, Maar sinds dat gesprek komt er steeds meer uit het verleden bij hem boven. Hij slaapt niet meer en hij blijft maar malen over de oorlog en welke rol zijn ouders daarin hadden. En hoe graag ik hem ook wil ontmoeten, ik vraag me af of ik het wel moet doen.
In een villa aan de stijf bevroren Wannsee trekt Reinhard Heydrich na anderhalf uur de deur achter zich dicht en stapt weer in zijn vliegtuig. Tijdens de bijeenkomst was er wat kritiek, maar hij weet iedereen achter zijn plan te krijgen. Heydrich heeft een lijst gepresenteerd met daarop de aantallen Joden die in de vernietigingskampen moeten worden vermoord. Het wordt een industrieel proces waarbij mensen zo efficiënt mogelijk in enorme aantallen worden omgebracht. Hij kent al mensen met ervaring in het moorden op een dergelijke manier. De slachtoffers waren toen mensen met een beperking en het gebeurde met gas.
In de volgende aflevering van Weggegumd.
Door het raampje konden we zien dat een klein stationnetje gepasseerd werd, Sobibor.
Dat heeft mij eigenlijk als mens veranderd. Dat ik dacht, jee, dat wij hiertoe in staat zijn geweest, dat dit gebeurd is.
Ook toen we daar kwamen en we in het kamp werden geleid, dacht iedereen nog, wij moeten hier werken.
Hoe kon het dat honderdduizenden mensen op die ene plek de dood vonden? Waarom kon die moordmachine maar door blijven draaien?
En in de volgende aflevering zoeken we samen met deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut naar het gezicht van Ilse. Kunnen de experts van het NFI ons dan vertellen of de foto's wel kloppen? Is dit Ilse echt wel? Hebben we hier inderdaad foto's van hetzelfde meisje?
Wij zijn Audiodroom. Deze podcast is in opdracht van NH Media. Bij het zoeken kregen we hulp van stichtingen, archieven, deskundigen en hoorden we persoonlijke verhalen. Onze sponsoren zijn uitgeverij Ploegsma, communicatiebureau Havana Orange, Stichting Levi Lasse, het Letterenfonds en het V-fonds. En zonder al die hulp hadden we Ilse's verhaal niet kunnen vertellen. Bedankt. Muziek is van Mark Lopenstein en werd opgenomen door Gijs Vriese. Voor deze serie hebben we gebruik gemaakt van een groot aantal boeken die op zichzelf al ongelooflijke verhalen zijn om te lezen. En titels vind je in de show notes. Als je de komende afleveringen niet wilt missen, abonneer je dan en laat een reactie achter. We horen graag wat je vindt van deze serie. Meer informatie over de zoektocht vind je op weggegumd.nl.